Ik deed dat niet expres, maar nu besef ik het ineens. De liedjes die we kiezen maken allemaal deel uit van het thema van mijn preek. We hebben gezongen over Jesus be the center. Wees het centrum. Het gaat steeds om u, Jezus. Wees het centrum van mijn leven. Wees nummer 1 van mijn leven. Wel, Jezus zei, daarom zeg ik jullie, maak je geen zorgen over jezelf, over wat je zult eten of drinken, nog over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? Kijk, zegt Jezus, naar de vogels in de lucht. Ze zaaien niet en ze oogsten niet en vullen geen voorraadschuren. Het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij? Amen. Zijn wij niet meer waard dan vogels? De Heer draagt zorg voor de vogels. Zijn wij niet meer waard dan zij? Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar 1 el aan zijn levensduur toevoegen? Ik niet. En wat maken jullie je zorgen over kleding? Kijk eens naar de lelies. Kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en weven niet. Ik zeg jullie, zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een van hun. Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat, morgen in de oven gegooid wordt, al met zoveel zorg kleed, met hoeveel meer zorg zal hij jullie dan niet kleden? Klein gelovigen, o Heer, laat dit diep binnenin mij zinken vandaag, Heer Jezus. Ah, halleluja. Hoeveel meer, amen. Dit zijn Jezus zijn woorden, ja. Dit is het woord van God. Ofwel geloof het, ofwel geloof het niet. Maar Heer, help me met mijn ongeloof, want hij heeft zelf gezegd, klein gelovigen, hoeveel meer zorg zal hij jullie dan niet kleden? Vraag je dus niet bezorgd af, wat zullen we eten of wat zullen we drinken of waarmee zullen we ons kleden? Het zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Maar jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. Oeh, dank de Heer. Hij weet dat we het nodig hebben. Hij weet dat. Hij vindt het niet erg dat je het wilt. Want we hebben het nodig. Hij weet het. Maar zoek liever eerst. Vers 33. Zoek liever eerst. Ja, je hebt die dingen nodig. Maar er is nog iets belangrijker. Voordat je die andere dingen wilt hebben. Dit is het belangrijk. Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. En sommigen denken van, oef, ik moet niet gelijk een monnikje ergens in een grot gaan leven. Amen. Hij wil het ons geven. Maar er is een prioriteit. Het is een lijstje van nummer 1, nummer 2, nummer 3, nummer 4 en zo verder. Die we moeten respecteren. Willen we de zegening en vreugde en vrede van God ervaren in ons leven. Maak je dus, 34, maak je dus... Halleluja. Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen. Want de dag van morgen zorgt wij voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last. Amen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last. Dit is een vers, broeders en zusters, die ik gebruik wanneer het mij te veel wordt, wanneer het te moeilijk wordt, wanneer je denkt van hoe lang gaat dit nog, hoe lang moet ik hier nog doorgaan en dat je angst begint te krijgen voor de pijn en het lijden waar je, en als je naar voren kijkt, de toekomst, wat er nog moet gaan komen. Wel, Jezus zei, maak je geen zorgen, de dag van vandaag, laten we elke dag per dag nemen, want vandaag is een nieuwe dag, vandaag is al last genoeg. Zie dat je vandaag doorkomt, morgen is een nieuwe dag. Halleluja. Maar vandaag wil ik je aandacht focussen op vers 33. De eerste drie woordjes. Amen. Zoek liever eerst. Ik zou graag tot jullie prediken een boodschappenserie. Dit is deel 1 van een driedelige of vierdelige serie. We zullen wel zien. Een boodschappenserie met als titel Zoek liever eerst. Het is een serie dat gaat over de prioriteiten in je leven als christen, als kind van God. Het gaat over wat we eerst zouden moeten zoeken. Hetgeen dat bovenaan ons prioriteitenlijstje zou moeten staan, daar gaat deze serie over. Zie, vandaag leven we in een hectische wereld. Wie kan daarmee akkoord gaan? Amen. Een maatschappij dat zeer snel gaat. Veel informatie wordt uitgewisseld. De generatie van kinderen die nu opgroeien, worden constant gebombardeerd met nieuwe informatie. We worden informatie-junkies. We worden informatie-verslaafd. Onze smartphones, onze tablets staan constant in verbinding met het internet. En we krijgen elke dag tientallen nieuws, updates, e-mails, updates van je Facebook-vrienden, tot gewoon het alledaagse nieuws. Allemaal willen we of krijgen we het gevoel om up-to-date te blijven. Anders voelen we alsof we iets missen. We moeten up-to-date. We moeten met de tijd mee zijn. We moeten allemaal hetzelfde hebben als de rest. We moeten informatie hebben. Of we voelen alsof we een beetje in een ander hoekje worden gedrukt. Dat we niet mee zijn met de maatschappij. Snap je wat ik wil zeggen? Nu, dit resulteert dat we allemaal oppervlakkiger informatie gaan behandelen. We gaan allemaal oppervlakkiger worden, want we krijgen het een naar het ander binnen en we skimmen er zo een beetje over. We lezen alles wat meer diagonaal. We kunnen niet meer diep lezen. We kunnen niet meer kritisch gaan analyseren. We kunnen ons niet meer kritisch gaan focussen op een tekst. Ons brein wordt zo gevormd dat we constant nieuwe prikkels nodig hebben. Ik zie dit in mijn werk als leerkracht, zie ik dat jongeren het zeer moeilijk vinden, en ik hoor het ook van mijn collega's in andere vakken. Zij, jongeren hebben het zeer moeilijk om een boek uit te lezen. Zij hebben het zeer moeilijk om gewoon eventjes, ja, laat staan 5 minuten, dat is misschien al veel, maar om 10 minuten een boek te lezen, hun smartphone af te zetten, computer afzetten, al die andere dingen die hun afleiden af te zetten, zij hebben daar problemen mee, omdat hun brein constant op zoek is naar nieuwe informatie. Nieuwe impuls. En het moet kort zijn. Niet te lang, want als het te lang is, dan haakt hun brein af. Het is de Wikipedia-generatie. Van het ene woord naar het andere woord klikken. En daar zien we een woord en we lezen niet eens heel de tekst. We lezen gewoon diagonaal heel snel. Als je een examen geeft aan een van de studenten tegenwoordig, met daarop zo'n stuk uitleg van wat het examen inhoudt en wat je moet doen, wat je niet mag doen, welke pennen dat je mag gebruiken, zij lezen dat niet. Zij gaan direct naar vraag 1. Amen. Iemand, een collega van mij heeft ooit eens een test gedaan met een examen. Hij heeft erop geschreven in het begin over de info van de test. Hij heeft gezet, de laatste vraag moet je niet invullen, hier staan geen punten op. Doorkrab die vraag maar. Er was maar één iemand dat die laatste vraag van heel de klas niet had ingevuld. Die had het hoofdding gelezen. Al de rest was maar bezig met die vraag in te vullen. En ze hebben tijd verspild, want ze dachten dat ze die moesten invullen. Dus broeders en zussen, ik wil maar zeggen, ons brein wordt nu zo gevormd dat we constant informatie, nieuwe prikkels nodig hebben. Amen. We hebben allemaal een korte aandachtsspanne. Kort to the point moet het zijn, anders verliezen we onze aandacht. In deze wereld waar alles zo snel gaat en je snel afgeleid wordt, is het dan ook heel belangrijk om prioriteiten te stellen. Amen. Als je constant wordt afgeleid, kan je maar beter een lijstje maken met dingen die ik nog moet doen. Een to-do-lijstje, een post-it of weet ik veel wat je gebruikt. Tegenwoordig is het allemaal via de smartphone en hebben we allemaal een agenda en een to-do-lijstje of een app met daarop de dingen die we zeker en vast nog moeten afwerken. Wie van jullie heeft zo een app of een ding dat je gebruikt? Nou, zijn er maar 2 personen. Al 3. Al de rest is niet georganiseerd. Die nemen het leven zoals dat het komt. Dat we zien wel. We zien wel. Ah, nog één. Oké. Amen. Als je werkt op een bureau en je hebt een computer, dan kan je niet anders dan dat je een lijstje maakt met de behandelen zaken in volgorde van prioriteit. Als je iets als werk doe waar je computer gebruikt, je krijgt massa's e-mails binnen. Amen. Degene die met computer zien dingen werken. En er zijn belangrijke en er zijn niet belangrijke. Maar als je niet gaat sorteren, als je geen vlaggetjes gaat zetten, als je geen uitroeptekens, als je niet naar boven gaat zetten van wat moet eerst moet gaan, dan ga je overrompeld worden door de massa's vloed van mensen die je aandacht willen trekken en ga je vroeg of laat een burn-out krijgen. Amen. Als opnieuw geboren christen, moet je ook prioriteit stellen. Halleluja. Als je dat niet doet, wees er zeker van dat de duivel voor jou je lijstje gaat maken. Hij zal u nog te doen lijstje wel invullen. En hij zal er wel nummer 1 en nummer 2 en nummer 3, wat je zeker en vast niet mag vergeten, invullen voor jou als jij het niet gaat doen voor jezelf. Je moet gaan uitmaken voor jezelf, wat is echt belangrijk in mijn leven. En u daarnaar schikken. Wat zegt nu de Bijbel over wat belangrijk is in mijn leven? Want ik kan natuurlijk voor mezelf gaan uitvissen. En elke mens vist wel voor zichzelf uit. Dit is prioriteit number one. Dit is wat minder belangrijk. En dat zullen we wel zien als we tijd. Maar elke mens heeft wel bepaalde prioriteiten in zijn leven. Sommige mensen doen niks wel. Dat is prioriteit nummer 1. Niks doen. Ja, niet te veel gaan doen. En daarna zullen we wel zien. Iedereen heeft een prioriteitenlijst. Of je het nu bewust weet of niet. En als je het niet bewust weet, dan zal de duivel er wel in maken voor jou. Maar ik ben hier al gekomen om te zeggen wat de Bijbel, wat God wil, dat je prioriteitenlijstje is voor je leven. Vers 33, zoek liever eerst. Wat is eerst? Zoek liever eerst. Het koninkrijk van God. En zijn gerechtigheid. En dan zullen al die andere dingen erbij worden gegeven. Dus number one, nummer één prioriteit, halleluja, is het koninkrijk van God. Is God. Betekent dat nu dat we al onze bezittingen moeten gaan verkopen? Dat we ergens samen moeten gaan wonen, zo gezellig samen, leven van het land en als monniken en dan ons leven verder uitzetten? Wil dat zeggen? Nee, dat wil dat niet zeggen. Nee, God weet wat we nodig hebben. We hebben behoeftes. Ik heb kledij nodig. Ik heb eten nodig. Ik heb een dak nodig boven ons hoofd. We hebben liefde. We hebben geborgenheid nodig en zo verder. God weet dat we dat nodig hebben. En hij wil u dat ook geven. Maar dat mag niet bovenaan je lijstje staan. Wat bovenaan je lijstje moet staan en dus nummer 1 moet zijn, is je relatie met God. Ik heb het gedefinieerd. Ik ga van het koninkrijk van God naar je relatie met God. Want sommigen denken koninkrijk van God, als ze naar de kerk komen. Als ze naar de kerk komen, moeten naar de kerk komen. Nee. Nummer 1 is je relatie met je schepper. Je relatie met Jezus Christus. God is op plaats nummer 1 in je leven, of moet staan in je leven van een wedergeboren christen. En als hij inderdaad op nummer 1 komt, jouw relatie met hem, dan zullen we zien dat alles daaronder op zijn plaats zal komen in je leven. We zullen zien dat hij een bron wordt van levend water, waaruit wat zal stromen? Rivieren. Halleluja. Rivieren van levend water zullen stromen als je God je bron maakt. Halleluja, een rivier kan niet stromen zonder dat er eerst een bron in je moet zitten. Dus als God nummer 1 is, is hij de bron. Je relatie met God staat op nummer 1. Ik heb niet gezegd op 1 staat naar de kerk komen. Ik heb niet gezegd op 1 staat houden aan de geboden van de Heer. Niet gezegd je geld aan de armen geven, een vrome christen zijn, goede werken doen. Nee, dat heb ik niet gezegd. Een relatie met God betekent niet een bediening hebben in de gemeente. Het betekent zelfs niet gaan prediken en gaan evangeliseren. Dat is niet wat op de eerste plaats komt. Nee, ja, dat kan misschien chockerend zijn. Nee, het betekent niet staan zingen in de kerk en zo ver. Al die dingen zijn goed wat ik nu juist heb opgenomen. Al die dingen zijn noodzakelijk. Moeten gedaan worden, amen. Maar zij vloeien voort uit een relatie met God. Gaan prediken, zielen redden, mensen aanspreken... over de goede boodschap, het evangelie van Jezus Christus, gebeurt uit een relatie met God. Het gebeurt niet omdat ik dan een relatie ga krijgen met God. Het gebeurt vanuit een liefde die je hebt ervaren van God in je leven. En je wil dat delen met een ander. Halleluja. Amen. Dank u, Jezus. Het zijn zaken die je doet als je een relatie met God hebt. Het zijn geen zaken die je doet om een goede relatie te verkrijgen met God. Veel mensen denken, oh, ik moet werken voor de Heer, ik moet werken van de Heer. En dan ga ik op goede voet staan, dan gaan we best buddies zijn met God. Nee, het is andersom. Broer. Eerst relatie met de Heer hebben en al de rest zal eruit vloeien. En je zal des te meer effectief worden in zijn bediening, in jouw bediening. Halleluja. Matteüs 22, vers 36, broeder Jo. Er kwam eens een fariseer naar Jezus toe en die wou hem in de val lokken. En hij zei tegen Jezus, meester, wat is het grootste gebod in de wet? Met andere woorden, wat is het belangrijkste? Wat is prioriteit numero uno? Want die mannen hadden 613 prioriteiten in de wet van Mozes. 613 wetten. Maar wat is nu het grootste? En hij antwoordde, heb de Heer uw God lief. Met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Amen. Jezus zegt het hier nogmaals, wat ik er juist heb gezegd. Wat is het belangrijkste, wat is prioriteit nummer 1? Heb God lief met heel je hart, met heel je ziel en je verstand. Halleluja. Met je hart, met je ziel en met je verstand, met je leven en met je verstand. Hoe kan je God lief hebben als je hem niet eens kent? Daarom zeg ik, nummer 1 is het belangrijk... een relatie met hem te hebben. Dat is het belangrijkste. God, zegt de Bijbel, is liefde. Ja, dat is wat de Bijbel zegt. Als je hem leert kennen, dan kan je niet anders dan hem terug lief hebben. Als je hem echt leert kennen, broeders en zusters, en je bouwt een relatie met hem op, en straks zal ik vertellen hoe je dat kan doen, dan kan je niet anders dan de liefde van God ervaren in je leven. Dan word je verliefd van hem, en dan kan je inderdaad het eerste gebod. Heb de Heer uw God lief. Met heel je ziel en al je verstand. Als je gaat beseffen wie hij echt is, wat hij heeft gedaan voor jou, hoe hij werkt, dan kan je niet anders dan hem beginnen te aanbidden. En dat is nummer 1. Johannes 4:23 heeft zelf gezegd, Jezus, in Johannes 4:23, hij zegt, er komt een tijd. En die tijd is nu gekomen. Iedereen zegt nu. Nu, vandaag. Dat wie de Vader echt aanbidt, hem aanbidt in geest en in waarheid. De Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden. Kijk, God heeft ook een lijstje met prioriteiten. En nummer 1 is de Vader die mensen zoekt, halleluja, die hem wil aanbidden. Die hem willen lief hebben. Met heel hun hart, met heel hun ziel en al hun verstand. Met andere woorden, je zal hem aanbidden. In geest en in waarheid. Want God is geest, dus wie hem aanbidt moet dat doen. In geest en in waarheid. Kan je voorstellen dat God op zoek is naar mensen? Halleluja. God de Almachtige, die heeft niets nodig. Als je nog maar een beetje kan begrijpen, broeders en zus. Misschien onder jullie hebben er een beetje verstand van het universum. Ik weet niet, maar ik ben daar nu een boek over aan het lezen, over hoe absurd het is om te geloven dat het universum hier is gekomen door toeval. Het is nonsens. Het is absolute nonsens wat die wetenschappers allemaal uitkraaien als je dit boek leest. Hoe ingewikkeld, hoe, ik ken er geen woorden voor, hoe mooi het is op wat voor planeet dat wij leven in ons zonnestelsel, hoe exact gearrangeerd het is. Waarom zeg ik dit nu? Het universum is zo groot. Het lijkt wel alsof wij nietige bewoners zijn. Dat we ergens in een uithoekje zijn gedreven. Maar niets is minder waar. God is heerser over dat universum. En toch is hij op zoek naar die nietige kleine mens. Dat een mier is vergeleken met het universum. Nog veel kleiner dan een mier. En toch gaat hij op zoek naar die kleine mens. Dat schepsel dat hem wil aanbidden. Geest en in waarheid. Halleluja. Een relatie met hem is numero uno in je leven. Aanbidding in de waarheid en de geest. Daar is God op zoek naar. En je zal gevonden worden door hem. Wanneer je hem zoekt. Halleluja. Ik heb een beetje stiller zijn, broer. God is niet op zoek naar werkers in zijn koninkrijk. Ja? Want dan goed wat ik zeg. God is niet op zoek naar werkers in zijn koninkrijk als een soort van huurlingen die alleen maar daar zijn omdat ze betaald worden op het eind van de dag. Dat wil God niet. Ja? God wil niet dat je in zijn koninkrijk begint te werken omdat je denkt van ja, ik moet het doen, want anders ga ik naar de hel. Ik moet het doen, dit en dat, een lijstje afwerken van al die dingen die ik moet gehoorzamen, want anders ga ik naar de hel. En ik doe het ook een beetje omdat ik betaald word op het einde van de dag, want de hemel is wel toch wel tof, daar wil ik naartoe, niet naar de hel. God is niet op zoek naar mensen met zo'n mentaliteit. Hij is op zoek naar mensen die het koninkrijk van God met zich mee willen dragen in hun. Niet werken alleen in het koninkrijk. Dat komt uit een relatie van God, wanneer hij het koninkrijk van God meedraagt in jou. Want Romeinen 14 vers 17 in de NWV-vertaling is Paulus zegt, het koninkrijk van God is geen zaak van eten en drinken, niet werken, maar van gerechtigheid, vrede en vreugde door de Heilige Geest. Laat me dat even voor u ontleden. Zie, Jezus zei om eerst het koninkrijk van God te zoeken en zijn gerechtigheid. Ja, heeft hij gezegd. Hè? Zoek liever eerst. Koninkrijk van God, zijn gerechtigheid. En Paulus zegt dat het koninkrijk van God geen zaak is van eten en drinken. Ja? Je mag het koninkrijk van God niet gebruiken voor je eigen persoonlijke agenda. Nee? Met andere woorden, het koninkrijk van God is niet van deze planeet. Het is niet iets van deze wereld. Iets wat deze wereld u kan geven. Het koninkrijk van God is niet iets mondain. Het is vrede en vreugde doorheen de Heilige Geest. Halleluja. Als je God zoekt, laat me het verder uitleggen voor u. Als je God zoekt en als hij op de eerste plaats komt in je leven, dan zal dat koninkrijk zich gaan manifesteren in je leven, en dan zal er vrede en vreugde komen, desondanks de situaties die je meemaakt in je leven. Halleluja. Halleluja. Zoek liever eerst het koninkrijk van God. Het koninkrijk van God is gerechtigheid, vrede en vreugde door de Heilige Geest. Halleluja, door de Heilige Geest. Ik leid hier ook uit af, broeders en zusters, als mensen geen vrede hebben, geen vreugde als christen, dan moet je jezelf de vraag gaan stellen van wat staat er bij mij op eerste plaats? Is God wel mijn eerste prioriteit? Want ik lees dat als ik het koninkrijk van God eerst zoek, dat er dan vreugde en vrede en gerechtigheid doorheen de Heilige Geest komt. Is dat God wel bij mij op de eerste plaats? Of ben ik de leegtes in mijn leven aan het vullen met zaken die niet op nummer 1 mogen staan? En zij helpen voor een tijdje, totdat ze dan wegvallen. Dan hebben we weer iets anders nodig en dan hebben we weer iets anders nodig. De wereld doet het. De wereld doet het. Bij de meeste mensen op nummer 1, je kan voor jezelf ook wel invullen wat op nummer 1 stond voordat je tot de Heer kwam. Want de meeste mensen staat op nummer 1 jezelf. Ja? Sommigen zijn misschien niet zo egoïstisch en zij zetten hun familie op de eerste plaats. Ja? Ze gaan voor op anderen. De meesten zetten ook hun carrière op de eerste plaats. Succes. Desnoods over lijken gaan we, maar ik wil succes. De meeste mensen is werk, carrière, prioriteit nummer 1. Waarom? Omdat succeservaring iets krachtig is. Je wil succes in je leven. Iemand wil er zijn in het leven. Je wilt macht hebben in je leven. Je hebt graag dat anderen naar je opkijken. Je wilt geld. En als er geld is, wat heb je dan? Dan heb je veiligheid. Een soort gevoel van nu kan er niets meer overkomen, want ik heb veel geld en ik moet veel geld hebben, dus ik moet hard werken. En ik moet hard werken, ik moet succes gaan halen, dus ik moet over andere mensen desnoods heen gaan om dat te krijgen. Dus iedereen zoekt naar succes. Iedereen, broeders en zusters, zoekt naar succes. Naar een doel in het leven, naar veiligheid en dat gevoel van gewild te zijn door andere mensen. Noem liefde en geborgenheid. Iedere mens is daarmee geboren. Iedere mens is geboren met een zeker doel in je leven. Met succes te willen. Amen. Voordat ik tot de Heer kwam, wou ik succes. Had ik een doel. Niemand wil graag doelloos daar maar zitten. En je leven als een zombie uitrazen. Niemand heeft dat graag. We willen allemaal succes. We hebben allemaal dat veiligheidsgevoel dat we willen zien verwezenlijkt worden. We willen allemaal die geborgenheid krijgen van een ander. Wel hetzelfde geldt nog steeds wanneer we christen worden. Al die gevoelens van vrede, veiligheid, geborgenheid, liefde. Een doel hebben in je leven, succes, die kun je allemaal vinden in God. Als jij maar nummer 1 zet. Ik zeg niet van, je hebt geen veiligheid nodig, je hebt geen succesbeleving nodig. Ik zeg niet van, je moet geen doel hebben in je leven, nu dat je christen bent, helemaal niet. Al die gevoelens zijn er nog steeds, daar ben je mee geboren, daar ben je mee geschapen. Amen. Het is iets dat je voortdrijft. Wel, gebruik diezelfde voortdrijvingskracht nu voor een ander doel en dat is Jezus. Dat is zijn koninkrijk, zijn gerechtigheid. Halleluja. Dat is het eerste en het belangrijkste. En als we God daarmee gaan betrekken op nummer 1, dan gaan we gevuld worden met die gevoelens. Halleluja. Nu, wanneer Jezus zei van heb de Heer uw God lief, dan refereerde hij daarmee naar de wet, Deuteronomium. Amen. Ik ben er bijna over. Hij refereert toen Jezus zei, wat is het belangrijkste gebod? Hij zei, wel, heb de Heer uw God lief. Heel je hart, heel je ziel, heel je verstand. Dan refereerde hij naar Deuteronomium hoofdstuk 6, vers 4. En Mozes zei hier, luister Israël. De Heer onze God, de Heer is de enige. Heb daarom de Heer lief. Met hart en ziel en met inzet van al uw krachten. Houd de geboden die ik vandaag opleg steeds in gedachten. Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg. Als u naar bed gaat en als u opstaat. Draag ze als een teken om uw arm en als een band op uw voorhoofd. Schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten van de stad. Halleluja. Straks gaan jullie allemaal uw dikke bik pakken. En zo'n dikke markeren en gaat op de deurposten van uw huis. Hè? De geboden van de Heer. Ik heb hem lief met heel mijn hart. Zij namen dat redelijk letterlijk. Zij hadden van die doosjes, de fariseeën hadden van die doosjes op hun rechterarm en van die doosjes op hun voorhoofd waarin dan die schriftvers in zat. Amen. Maar de Heer wou dat niet letterlijk, wou niet dat je dat letterlijk nam. Hij wou dat het, de rechterhand is het symbool van je doen, van je laten. Een voorhoofd is het symbool van je denken. Ja? Hij wil dat hij centraal is in je denken. Hij wil dat hij centraal is in je doen. Want als het hier zit, dan zal het ook in je doen zijn. Amen. Als het hier zit, alles wat je hier denkt, je lichaam is maar, voert maar uit wat jij hier beveelt. Amen. Dus hier moet hem zitten, halleluja. Centraal hier, in je hart. En dan zal dat uitvloeien naar je handen. En daarom dat Mozes zei, prent ze uw kinderen in. Prent ze het in. Brainwash ze tenminste, want als jij het niet doet, dan zal de duivel het wel doen. Dan zal de wereld het wel doen, want je kan het maar best zelf doen. Prent het in dat het belangrijkste is wat de kinderen en jij moet weten, is dat de Heer de enige is. Halleluja. Dank u Jezus. Dank u Jezus. Nu de Israëlieten, Gods volk in het Oude Testament, mochten niet vergeten wat prioriteit nummer 1 is. Maar helaas, ze hebben het vergeten. Vanaf het moment dat ze beloofde land binnenkwamen, begonnen de volgende generatie al vreemde goden te aanbidden. En dan na 400-500 jaar nadien, na zoveel geduld te hebben, God geduld te hebben met zijn volk, zegt hij uiteindelijk, het is genoeg, mijn volk moet in ballingschap. Hij neemt hun het land af, hij vernietigt Jeruzalem, hij vernietigt de tempel en ze worden als een vreemd volk in Babylonië binnengevoerd, waar dat ze 70 jaar, halleluja, moeten zitten. Maar na 70 jaar ballingschap laat God toe dat zijn volk terugkeert. Om zijn stad te herbouwen en terug een tempel te maken. Maar degenen die terugkeren hadden weer andere prioriteiten dan God te dienen. En Haggai, dat is een profeet. De profeet Haggai, daar heb je misschien nog nooit van gehoord. Dat is een heel klein boekdeel in je Bijbel. Die zegt iets opmerkelijk. Ik wil dat je dit leest. En je moet denken dat God nu tot je spreekt in de tijd van vandaag. Dit zegt de Heer van de hemelse machten. Dus Gods volk is teruggekeerd. Mocht terugkeren naar hun land. Dan moesten ze de tempel terug opbouwen. Maar ze begonnen daar niet aan. Ze begonnen eerst aan hun eigen huis. Laat weer zien dat wij goed zitten en dan zullen we God misschien nog wat tijd geven. Ja? Dit zegt de Heer van de hemelse machten. Dit volk beweert dat de tijd nog niet gekomen is om de tempel van de Heer weer op te bouwen. Oh, het is nog geen tijd om ons met God bezig te houden. Mannen, volgend jaar, dan hebben we meer tijd. Vers 3. Maar, zo sprak de Heer bij monden van de profeet Haggai. Is de tijd dan wel gekomen om zelf in mooi afgewerkte huizen te wonen. En dat terwijl mijn huis nog een ruïne is. Nu dan, dit zegt de Heer van de hemelse machten. Welke weg zijn jullie ingeslagen? Denk toch na, jullie hebben veel gezaaid, maar weinig geoogst. Jullie eten, maar raken nooit verzadigd. Jullie drinken, maar nooit is het genoeg. Jullie kleden je, maar krijgen het nooit warm. De dagloner krijgt zijn geld, maar het verdwijnt in een beurs vol gaten. Met andere woorden, je bent altijd maar bezig met jezelf. Je bent altijd maar bezig voor jezelf. Altijd maar drinken en nog meer drinken. Eten en nog meer eten. Vers 7. Dit zegt de Heer van de hemelse machten. Welke weg zijn jullie eigenlijk ingeslagen? Ga naar de bergen. Haal daar hout en bouw mijn huis weer op. Met vreugde zal ik het aanvaarden en er mij in al mijn luister tonen, zegt de Heer. Jullie hebben veel verwacht, maar hoe weinig is het geworden? En wat jullie wel binnenhaalden, is door mijn adem vernietigd. En waarom, spreekt de Heer van de hemelse machten? Omdat mijn huis nog altijd een ruïne is, terwijl ieder van jullie zich uitslooft voor zijn eigen huis. Als je nu dat huis verandert met een relatie met de Heer, ja? Amen. Mijn huis, mijn relatie met jou is nog altijd een ruïne. Terwijl ieder van jullie zich uitslooft voor zijn eigen prioriteiten. Dat is het vertaald naar vandaag, de dag toe. Daarom onthoudt de hemel jullie zijn daal. Waarom? Waarom? Omdat je de prioriteiten verkeerd hebt. Vers 10. Daarom onthoudt de hemel jullie zijn daal en brengt de aarde niets meer op. Ik heb het land en de bergen, het koren, de wijn en de olie, al wat de aarde opbrengt. Ieder mens en elk dier en alles wat jullie moeizaam tot stand hebben gebracht, met droogte getroffen. Waarom? Omdat de prioriteiten niet juist stonden. En dat gebeurt ook vandaag, symbolisch gezien in ons leven, spiritueel gezien, broeders en zusters. Wanneer we onszelf uitsloven voor ons eigen huis. En we laten het huis van God in de ruïne, dat is je relatie met de Heer. En we laten als een bij, een toemaatje, dat wat er overschiet op het einde van de dag. Dan zal de Heer zeggen, dan zal ik het laten ophouden met regenen. Dan zal er geen dauw meer komen. Zal er geen regen meer komen. Dan zal alles wat je doet maar heel moeizaam tot stand worden gebracht. Want er komt een droogte. Halleluja. Jezus, help ons. God op de eerste plaats zetten zal niet gebeuren zonder offers te brengen. Mensen zul je verlaten. Degene die je dacht dat vrienden van je waren, zul je bekijken als van mij, wat is hier nu bezig? Die is zot geworden. Familieleden kun je uitstoten, maar dit gebeurt en dit zal gebeuren aan mij om te zien of jij verder wil met de Heer of niet. Kijk, in de eerste eeuwen na Christus betekende een christen te zijn een pijnlijke, zekere dood. Als je God op de eerste plaats zet en je kwam ervoor uit, dan verloor jij je job, dan verloor jij je geld, dan verloor jij je huis, dan verloor jij je status en je verloor je leven. Vandaag de dag worden in het Midden-Oosten vele christenen door hun eigen islamitische families aangegeven bij de autoriteiten om bestraft te worden. Waarom? Wat is hun schuld? Omdat ze er vooruit komen dat ze christen zijn. En ze komen er vooruit, ze houden zich daar niet voor in. Jezus komt op nummer 1, Jezus komt op nummer 1, dan gaan wij je stenigen, dan gaan wij je stokslagen geven en zo verder. Zij nemen Matthäus 10, 37 ter harte, waarin Jezus zei, wie meer van zijn vader of moeder houdt dan van mij, is mij niet waard. Straftaal. Wie meer houdt van zijn zoon of dochter dan van mij, is mij niet waard. Wie niet zijn kruis op zich neemt en mij volgt, is mij niet waard. Jezus wil met andere woorden zeggen, wat is prioriteit nummer 1 in je leven? He? Ik ken mensen die niet verder met de Heer willen wandelen, die geen voet in de gemeente willen zetten, omdat ze schrik hebben wat hun vrienden of wat hun familieleden zouden zeggen of denken. Ze gaan hun niet stenigen of zo. Gewoon wat zij zouden denken of zouden zeggen over hun, moesten zij ineens naar de gemeente gaan. Wel, als hun opinie van een ander mens belangrijker is dan de opinie van de Heer, dan staat de opinie van andere mensen op nummer 1 en staat de Heer zeker en vast niet op 1. En Jezus zegt, dan ben je het niet waard. Dan ben je het niet waard, straf het aan, maar het is Jezus die het zei. Ik wil hier niet zeggen, broeders en zusters, dat we geen zorg moeten dragen voor onze familieleden. Helemaal niet, dat we die ergens van onder moeten keren en zeggen, God is belangrijker dan jou, jij zo'n kleine dreumes. Nee, dat wil ik hier niet zeggen, helemaal niet, want volgende week zal je ontdekken dat je familie het belangrijkste is dat God je heeft gegeven om zorg voor te dragen hier op aarde. Na je relatie met God is je familie het belangrijkste. Halleluja, maar als je relatie met God is, dan ga je zorg dragen voor je familie. Dan geef je je leven, amen, voor je familie, amen. Belangrijker, halleluja. Dan eendert wat dat we hier hebben gekregen. Dank u Jezus. Dank u Jezus. Oké, je wil de Heer God prioriteit nummer 1 maken in je leven. Dan komen we bij de laatste vraag. Hoe begin ik daaraan, broeder Bart? Wat wil dat zeggen? Ik ben overtuigd, Jezus heeft gelijk. Hij moet nummer 1 zijn, maar hoe begin ik daaraan? Wel, zoals ik het in het begin heb gezegd, het is een relatie met God. En dat is het belangrijkste dat je kan hebben op deze aarde. Het is belangrijker dan je relatie met je baas. Belangrijker dan je relatie met je broeders en zusters in de gemeente. Het is belangrijker dan je relatie met je kinderen. Belangrijker dan je relatie met je partner. En die relatie met God onderhoud je door hem beter te leren kennen. Doorheen gebed, doorheen aanbidding en doorheen tijd te spenderen in zijn woord. Dat zijn dus drie simpele. Gaat waarschijnlijk de dag van een of ander hocus pocus solution. Nee, het is zo simpel en het komt altijd neer op die dingen. Het komt altijd neer op die drie grote dingen. Gebed, aanbidding en het woord. Halleluja. Wanneer jij een relatie wilt met iemand waar je verliefd op bent, dan gaat die relatie niet goed gaan. Wanneer je er maar 5 minuten per dag even mee babbelt, even kort vluchtig. En dan verwachten dat je intiem kan worden met hem op bepaalde dagen. Of haar op bepaalde dagen. Amen. Nee, een relatie dat stevig en gefundeerd is, daar moet je wederzijdse communicatie mee hebben. Dagdagelijkse wederzijdse communicatie. Halleluja. Ik eindig met 2 voorbeelden die dit illustreren. Lucas 10, 38. Gebed, aanbidding en het woord. Halleluja. Zo leer je God beter kennen. En trouwens, gebed, broeders en zusters, is niet een heel lijstje gaan opdrammelen voor God met dingen die hij moet gaan doen. Dingen waarvan je hebt gehoord. Nee, een gebed is bidden dat God u kan gebruiken voor de mensen, halleluja, die het moeilijk hebben. Dat God u gaat veranderen. Je zorg aan hem overgeven. Hetgeen dat je tegen je beste vriend zou zeggen, zeg het tegen de Heer. Hij zal je van antwoord dienen. Als je in penarie zit en je denkt van, man, hoe ga ik hier nu uit geraken? Heer,
hoe ga ik hier uit geraken, Heer? Ik vertrouw het u. Ik kijk al naar uit hoe dat jij dat hier gaat omdraaien. Halleluja, want ik weet dat u een getrouwe God bent. Amen. Lucas 10, 38. Toen ze verder trokken, ging hij een dorp in, waar hij gastvrij werd ontvangen door een vrouw die Martha heette. En haar zuster Maria, of Maria, ging aan de voeten van de Heer zitten en luisterde naar zijn woorden. Maar Martha werd helemaal in beslag genomen door de zorg van haar gasten. Ze ging naar Jezus toe en zei: Heer, kan het u niet schelen dat mijn zuster mij al het werk alleen laat doen? Zeg tegen haar dat ze mij moet helpen. En de Heer zei tegen haar: Martha, Martha, je bent zo bezorgd en je maakt je veel te druk. Er is maar één ding noodzakelijk. Maria heeft het beste deel gekozen en dat zal haar niet worden ontnomen. Halleluja. Ik heb twee personen nodig. Moeder en zuster Vivian. Wil jullie even naar voren komen? Halleluja. Eén van de twee. Wie wil er Maria zijn? Mijn moeder wil Maria zijn. Goed. Martha, zuster Vivian, jij bent Martha. Jezus was in het huis van Simon. Het was een groot feest. Natuurlijk. Twee verschillende persoonlijkheden. Maria en Martha. Er moeten dingen gebeuren. Er moet voor de gasten moet er gekookt worden. Er moet afgewassen worden. Er moet tafel gedekt worden. Jij bent Martha. Jij mag beginnen. Halleluja. Jezus komt binnen. En Maria denkt van: hey, zeg, al dat alledaagse gedoe, dat interesseert me niet. Ik ga luisteren naar wat de meester heeft te zeggen. Halleluja. Je kunt misschien denken: ja, ik ben meer zo'n persoon. Hè? Anderen zeggen van: ik ben meer zo'n persoon. Je kunt misschien denken: die doet tenminste niets. Die is tenminste bezig en die zit daar maar lui aan zijn voeten. Maar wat zei Jezus? Halleluja. Beide zijn nodig, prijs de Heer. Beide hebben we nodig in de gemeente. Maar Maria heeft het beste gekozen. En dat zal haar niet worden ontnomen. We mogen teruggaan. Halleluja. Dat is maar iets visueel dat mensen dat zouden onthouden. Halleluja, man. Martha en Maria. Martha werd in beslag genomen door de praktische zaken. Dingen doen voor de Heer. Dingen arrangeren voor de Heer. Bezig zijn voor de Heer. Maar Maria, haar prioriteit lag in het beter leren kennen van de Heer. Amen, zie je het verschil? Zij doet dingen voor de Heer en zien dat iedereen alles comfortabel is en dat ze het allemaal op hun gemak hebben. En dat is noodzakelijk. We hebben Martha's nodig in de gemeente. Anders komt hij hier elke dag binnen en is hier een rommel op en is hier vuil en vies, begint te stinken. En om duur wil hij niemand meer binnenkomen dan niemand kuist. Maar we hebben mensen nodig die willen werken voor de Heer, ja? Maar dan zijn er de Maria's die op de eerste plaats zetten. Ik wil hem toch wel beter leren kennen. Want hij kan strak weg zijn. Hij kan straks weg zijn. En dat werk, dat kunnen we later doen. Maar ik wil hem eerst beter leren kennen. Nu hij hier is. En Jezus zegt, dat is het enige echte noodzakelijke. Wat Maria deed. Een ander voorbeeld. Laatste voorbeeld. Johannes 12. Weer ongeveer dezelfde situatie. 6 dagen voor Pesach ging Jezus naar Betanië. Naar Lazarus, die hij uit de dood had opgewekt. Daar hield men ter ere van hem een maaltijd. Weer een maaltijd. Man, die mannen eten veel. Martha bediende. Weer al. Martha was weer aan het bedienen. Ze was blijkbaar nog niet veranderd. Ze had die woorden van Jezus niet gehoord. Nochtans was ze aan klaag bij Jezus. Jezus, Jezus. Hé, hey, ik sta hier alleen in de keuken. Zeg eens tegen Maria dat kom. Martha, Martha, maak je niet druk. Maria doet hetgeen dat noodzakelijk is. Wel, Johannes 12 is ze weer aan het bedienen. Had ze les niet geleerd? Nee. En Lazarus was een van de mensen die met hem aanlagen. Maria nam een kruikje kostbare, zuivere nardusolie, zalfde de voeten van Jezus en droogde ze af met haar haar. In dezelfde situatie. Ik vind het fantastisch. Halleluja. De geur van de olie trok door het hele huis. En dan komt Judas Iscariot. Een van de leerlingen. Diegene die hem zou uitleveren. En vroeg: waarom is die olie niet voor 300 denarii verkocht om het geld aan de armen te geven? Hypocriet. Vers 6. Dat zei hij niet omdat hij zich om de armen bekommerde. Hij was een dief. Hij beheerde de kas en stal eruit. Maar Jezus zei: laat haar. Ze doet dit voor de dag van mijn begrafenis. De armen zijn er immers altijd bij jullie, maar ik niet. Wat wil ik hiermee zeggen? Hier hebben we weer Maria, die haar prioriteiten juist had. En wat is prioriteit nummer 1? Zitten aan de voeten van Jezus. Nu zat ze aan de voeten van Jezus en heeft ze een stap verder gegaan. Heeft ze olie gepakt dat 300 denarii waard was. 300 denarii, een denarii is een dagloon. Amen. 300 denarii waard. Dat is veel geld. Amen. En ze geeft dat en ze strooit dat uit over de voeten van Jezus. En ze zalft zijn voeten met haar lange haar en droogt ze af. Je moet even denken, broers en zus. Jezus had geen Nike's aan, oké? Okay? Hij had niet van die mooie schoenen aan waar dat zijn voeten helemaal in bedekt was. Die had sandalen aan. Die wandelde door de stront en de uitwerpselen van de dieren de hele dag door stof en vuil. En dan komt hij binnen en dan gaat Maria haar met haar kostbare ogen die vuile voeten van Jezus wassen en zalven met haar haar. Dat is een offer brengen om hem beter te leren kennen en hem te dienen en te aanbidden. Halleluja. Jezus had in zijn eerste ontmoeting zichzelf geopenbaard in woorden. En in de tweede ontmoeting was zij hem aan het aanbidden. Halleluja. En dan komen daar de andere stemmen naar boven. Hey, kunnen we niet beter dit en dat doen? In plaats van altijd te bidden en te aanbidden. Kunnen we niet beter gaan werken? Kunnen we niet beter dit? Wat is het belangrijkste, zegt Jezus. De armen zijn immers altijd bij jullie, maar ik niet. Ik niet. De Judas had andere prioriteiten. Zijn prioriteit was om rijk te worden door middel van Jezus. Hij wou Jezus gebruiken om zijn eigen zakje te vullen. Hij dacht, dat is een populaire predikant, daar kunnen we nog wel een goed pensioen aan overhouden als ik meega met de Jezus. Maar hij was niet geïnteresseerd om Jezus beter te leren kennen. Hij wou werken voor de Heer. Amen. Maar hij was niet geïnteresseerd om beter te leren. Zijn prioriteit was iets anders. En hij geeft daar dan een drama. Kunnen we dat niet aan de armen? Want we zijn toch voor de armen. Hè? Jezus zegt, de armen zullen altijd hebben. Ik niet. God wil ons wakker schudden. Kunnen we allemaal recht staan? Halleluja. Ik eindig. Halleluja. Dat is een mooi voorbeeld, hè. Martha en Maria. Halleluja. Beide zijn nodig. En Maria moet je eerst zijn. En vanuit de Maria kan je Martha worden. Halleluja. Zolang dat je prioriteiten maar op de juiste plaats zijn. Maar God wil ons wakker schudden. Om te beseffen, broeders en zusters, het einde is aan het naderen. En het is tijd om onze prioriteiten juist te stellen in ons leven. Hetgeen je nu zo hard najaagt. Mag ik u een vraag stellen? Gaat dat in de eeuwigheid mee? Amen. Hetgeen dat je zo belangrijk vindt en op numero uno zet. Wanneer Gods oordeel daar is en het vuur gaat komen. Blijft daar dan nog iets van over van hetgeen dat je hebt gedaan? Wanneer je voor zijn troon staat, gaat hij jou dan herkennen? Of gaat hij zeggen, ik ken je niet. Verdwijn. Mensen zijn bang voor wat anderen van hun denken. En leven dan ook met prioriteit nummer 1 om anderen te plezieren. Om ervoor te zorgen dat anderen leuk over je denken. Oh, ik moet me zo en zo gedragen. Ik moet dit en dat opdoen. Ik moet me zo en zo kleden. Want wat gaan andere mensen over mij denken? Maar wat is belangrijker? Dat wat mensen over je denken of hoe God over je denkt. Als God voor je is, wie kan dan tegen jou zijn? Dank je, Jezus. En ik eindig hiermee. Dank u. Heer, wij danken u voor uw woord. Halleluja. Wij danken u voor uw woord, Heer. Halleluja. Heer Jezus, laat zien in mijn leven de prioriteiten die ik heb gesteld, Heer. Wat staat er op 1? Dat is het belangrijkste. Heer, volgende week zullen we wel zien wat op 2 en 3 moet staan, maar als op nummer 1 jij daar staat, Heer, dan zal alles op zijn plaats vallen. Heer, ik bid voor de mensen hier vandaag, Heer. Halleluja. Openbaar hun, Heer Jezus, wat het belangrijkste is in hun leven. Wat voor eeuwig zal meegaan. Wat zal meegaan wanneer we voor uw troon staan. En dat is uw koninkrijk en uw gerechtigheid. Halleluja. En al die andere dingen zullen ons gegeven worden. In Jezus' naam. Halleluja. En iedereen zegt amen. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Jezus, die de centrum. Dank u, Jezus. Halleluja. 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 Assatoro namas. Schud de handen met de mensen die er zijn en zeg, God op nummer 1. Als je wilt, mag je komen bidden. Halleluja. Maar ik voel dat we de boodschap moeten omzetten in praktijk. Halleluja. God op nummer 1. Halleluja, in Jezus' naam. Dank u, Jezus.